zeggen. Gemeente, ik heb voor u de volgende afkondigingen. De diensten voor zondag 18 februari, volgende week, om 10:00 dominee Liefdink. Dan zal er een doopdienst zijn. En om 6:30 s'avonds dominee Jongejan uit Ede. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is voor het jeugdwerk. De tweede voor de plaatselijke gemeente. En voor alle data geldt, zo de Heer wil en wij leven. De punten voor de voorbeden hopen we te noemen bij het gebed na de preek. Dat geldt ook voor de overige gebedspunten. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij zingen de Heere ons lied uit Psalm 119, het derde vers en het 47ste vers. O, schonk gij mij de hulp van uw geest. Dat is vers 3 en ook vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. Ik heb uw wetten nagespoord die gezocht en door uw geest daartoe gedreven. Psalm 119, vers 3 en 47. Wij toetsen ons hart en ons leven aan de wet van de Heer. Wij horen hoe de Heer Jezus deze wet heeft samengevat. En daarna zingen we uit Psalm 119 dezelfde psalmen dan vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Psalm 119 vers 86. Toen sprak en ook nu spreekt God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, niet zomaar, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En de Heere Jezus zegt: Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En daarom zult gij de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, en met heel uw ziel en met heel uw verstand en kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Laten we nu bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij de opening van de schriften. Heere, grote en almachtige God, u de Vader, u de Zoon en u de Heilige Geest. Uw naam zij geprezen ook op deze zondag. voor wie u bent en voor wat u doet en voor wat u heeft gedaan en zult doen. Ja, Heer, uw geboden zijn waarlijk recht, zuiver. We hebben het zojuist gezongen. En we zongen erachteraan, u zult de vlijt van die u zoekt vergelden. Heer, u heeft toch zelf daartoe opgeroepen. De schriften te onderzoeken. En geef dan vanmorgen dat dat ook in dit samen zijn, in dit bijeen zijn van de gemeente, ook op deze plaats zo zijn zal. Onderzoeken. Het woord van u. De verkondiging vanuit dat woord. Niet omdat het een mensenwoord is, maar omdat het uw woord is. Door uw geest, gedreven, opgeschreven, al zoveel eeuwen terug. En keer op keer door uw geest ook tot leven gebracht. Heer, en daarom bidden wij ook om uw Heilige Geest, ook deze morgen. Vervul ons in het spreken en in het luisteren. Hier in dit bedehuis of ook thuis als we verbonden zijn. Vervul ons helemaal. Want Heer, we moeten u eerlijk belijden dat in ons en uit ons en uit onze geest er ook vervulling is. Maar dat is niet een vervulling tot het leven, maar uiteindelijk, goed beschouwd, tot de dood. In ons en uit ons is niet de weg tot u, maar de weg van u. En daarom kom over en doorbreek en doe het voortdurend, Heere, naar uw belofte. 2 of 3 en vanmorgen zoveel meer in uw naam bijeen. Wilt u in het midden zijn? Zult u in het midden zijn? Heere, we smeken het van u. Geef dat de woorden die gesproken worden van u zullen zijn. En dat wij ook in deze dienst, ook in dit samen zijn, u de Heer Jezus zullen zien en overhouden. Neem weg alles wat hinderen kan. En maak zo ook dit samen zijn, deze eredienst tot een eredienst van uw grote en heilige naam. We vragen het en we bidden het, daarom ook alleen uit genade, om de Heer Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing van morgen is uit het Oude Testament, Deuteronomium 16 eerst. Lezen we daar vers 13 tot 17. En daarna zullen we lezen uit Johannes 7, waar ook de tekst uit zal zijn. Eerst Deuteronomium 16, vanaf vers 13 tot 17, waar het gaat over de instelling van het Loofhuttenfeest. Hoofdstuk 16, vanaf vers 13. Dit is het woord van God. Het feest der Loofhutten zult gij u 7 dagen houden. Als gij zult hebben ingezameld van uw dorsloer en van uw wijnpers. En gij zult vrolijk zijn op uw feest. Gij en uw zoon en uw dochter en uw dienstknecht en uw dienstmaagd en de leviet en de vreemdeling en de wees en de weduwe die in uw poorten zijn. 7 dagen zult gij de Heer uw God feest houden. In de plaats die de Heer verkiezen zal, want de Heer uw God zal u zegenen in al uw inkomen en in al het werk uw handen, daarom zult gij immers vrolijk zijn. 3 maal in het jaar zal alles wat mannelijk onder u is voor het aangezicht des Heer uw Gods verschijnen in de plaats die hij verkiezen zal. Op het feest der ongezuurde broden en op het feest der weken en op het feest der loofhutten. Maar het zal niet een ledig voor het aangezicht des Heren verschijnen. Men zal niet ledig voor het aangezicht des Heren verschijnen. Een ieder, naar de gaven zijner hand, naar de zegen des Heren uw Gods, die hij u gegeven heeft. Dan lezen we verder uit Johannes 7. Te beginnen 5 vers 1. En na deze wandelde Jezus in Galilea, want hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden hem zochten te doden. En het feest der Joden, namelijk de loofhuttenzetting, was nabij. Zo zeiden dan zijn broeders tot hem: vertrek van hier en ga heen in Judea, opdat ook uw discipelen uw werken mogen aanschouwen die gij doet. Want niemand doet iets in het verborgen en zoekt zelf dat men openlijk van hem spreken. Indien gij deze dingen doet, zo openbaar uzelf aan de wereld. Want ook zijn broeders geloofden niet in hem. Jezus dan zeide tot hen: mijn tijd is nog niet hier, maar uw tijd is altijd bereid. De wereld kan jullie niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van dezelfde getuig dat haar werken boos zijn. Gaat gij lieden op tot dit feest? Ik ga nog niet op tot dit feest, want mijn tijd is nog niet vervuld. En als hij deze dingen tot hen gezegd had, bleef hij in Galilea. Maar als zijn broeders opgegaan waren, toen ging hij ook zelf op tot het feest, niet openlijk, maar als in het verborgen. De Joden dan zochten hem in het feest en zeiden: waar is hij? En er was veel gemurmels van hem onder de scharen. Sommigen zeiden: hij is goed, en anderen zeiden: nee, maar hij verleidt de scharen. Nochtans sprak niemand vrijmoediglijk van hem om de vrees der Joden. Doch, als het nu in het midden van het feest was, zo ging Jezus op in de tempel en leerde. En dan lezen we vanaf vers 37. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de scharen deze reden horende zeiden: deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden: deze is de Christus. En anderen zeiden: zal dan de Christus uit Galilea komen? Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit den zade Davids en van het vlek Bethlehem waar David was? Er werd dan tweedracht onder de scharen om zijnentwil. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. Tot zover de schriftlezing. En er staat geschreven: zalig die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. De tekst voor de verkondiging is uit het tweede voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 7, vers 37 en 38. Vers 37 en 38. En boven de preek heb ik geschreven: levend water op het feest. Levend water op het feest. En dat heb ik niet altijd, maar soms ook wel, wil ik toch iets nog voor de kinderen uitleggen. Wat betekent nu levend water? Vanmorgen gaat het over levend water. Ik heb hier een glas water. Ja, hè? Maar is dat ook levend water? Wat betekent dat? Nou, als iets wat leeft, dat beweegt. Wij mensen, wij leven en wij kunnen dus ook bewegen. Dat geldt ook voor de dieren en zelfs ook de planten. Er zit ook beweging in, ze groeien. En als het niet meer beweegt, als een dier of ook mensen gestorven zijn, dan is het stil. Nou, wat heeft dat te maken met levend water? Nog een keer naar het glas. Dit water, dat staat stil. Je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk dood water. Het beweegt niet. Maar dat is anders als je thuis de kraan open doet. Je draait aan de knop of je zet de hendel een standje hoger. Dan komt er in één keer water uitstromen. Dat beweegt wel. Nou, in de Bijbel wordt dat levend water genoemd. Stromend water. En als het stroomt, dat had je toen ook al, vanaf de bergen met watervallen of vanuit een bron. Nou, dan zit er beweging in en dan kun je er dus ook voortdurend naartoe. Elke keer weer opnieuw blijft het aanvullen. Nou, dat wordt bedoeld met levend water in de eerste plaats. En dan gaan we vanmorgen horen dat de Heer Jezus over dat levende water aan zijn discipelen, maar dus ook aan ons, iets gaat leren. Wat dat betekent, waar dat naar wijst, waar dat dan eigenlijk over gaat. Daarover zal de preek straks gaan. Zullen wij nu eerst gaan zingen ter voorbereiding op de verkondiging. En dat doen wij uit Psalm 104. Daarin zal het ook gaan over het water. Wat in de lucht, op de aarde en in het water leeft, het wacht al op u die elk zijn spijze geeft. Dit wijst op de betekenissen van het water, waardoor alles groeit, waardoor er oogst is en waardoor er op het land weer gewerkt kan worden. Psalm 104, het 14e couplet, en er zal worden gecollecteerd en de collecte zij van harte in uw milddadigheid aanbevolen. In antwoord op de verkondiging zullen wij straks zingen uit Psalm 84, vers 3 en 6. Psalm 84, vers 3 en 6 naar de preek. De tekst is uit Johannes 7, vers 37 en 38. Levend water op het feest. Gemeente, de tekst van morgen begint als volgt. En op de laatste dag zijnde de grote dag van het feest. En in vers 2 stond ook al: en het feest der Joden, namelijk de loofhuttenzetting, was nabij. Er staat niet een feest, maar nadrukkelijk het feest van de Joden. Wat betekent dat? Wat was in de tijd van de Israëlieten, wat was in de Bijbel gezien, vanuit de Bijbel gezien, wat is aan te duiden als het feest? Want er zijn meerdere feesten. Nou, vergelijk het met zoals wij spreken over de Dam. Ik ben op de Dam geweest. Nou, er zijn zoveel dammen. Dat is op zichzelf niet bijzonder. Maar de Dam, ja, dat is de Dam in Amsterdam. Althans, zo gaat het dan in de volksmond. Nou, iets dergelijks moeten we ons ook voorstellen met wat hier geschreven staat. En het feest van de Joden, wat is het feest? Dat is het loofhuttenfeest. Het overtrof al de andere feesten van het jaar. Het feest van het jaar. Daar komen we later nog op terug waarom dat dan zo is. Maar eerst maar eens de naam, loofhut, suka. Het meervoud Sukkot, dat wordt nog steeds gevierd ook door de Joden. Dat betekent een tabernakel, een tent, een woning, een schuilplaats, een tijdelijk onderkomen die herders maakten terwijl ze op hun kudde letten, wat gemakkelijk was af te breken en op een andere plaats weer was op te bouwen. Het deed het volk herinneren aan de woestijnreis. Een loofhut als een symbool van zwerven en van afhankelijkheid van God. En ook een herinnering aan de voorziening die God gaf daar in de woestijn. Keer op keer, dag na dag, er was manna, er was water. En God zorgt niet alleen in het verleden, maar ook als een vooruitwijzing naar Gods blijvende zorg. Ook in de toekomst. De oorspronkelijke naam van het loofhuttenfeest, dus dat gaat nog verder terug dan de herinnering aan de woestijnreis. Dat gaat nog terug naar de tijd dat het feest van de inzameling heette. Een agrarisch feest dus. Een oogstfeest. Het was het derde en het laatste oogstfeest van de Israëlieten. Het eerste was het feest van de ongezuurde broden. De oogst van de eerstelingen van de gerstenoogst in het voorjaar. En dan kwam het feest van de oogst, het Pinksterfeest, het wekenfeest ook wel genoemd, omdat het 7 weken na dat eerste feest kwam, na Pesach, de oogst van de tarwe. En tenslotte, na een lange zomer, volgde dan het feest van de inzameling, wat het loofhuttenfeest is gaan heten. Dat was de laatste oogst, waar alle resterende opbrengst van het land was toen binnengehaald. En daarmee was het ook het best bezochte feest van alle drie. Van elk van deze grote feesten, zoals ook lazen in Deuteronomium. Dus Pesach en Pinksteren vonden plaats in de lente, toen de mensen nog volop bezig waren op de velden. Maar het loofhuttenfeest kwam aan het einde van het landbouwjaar. Het was herfst geworden, de laatste oogst was binnen. En het volk zag terug op dat seizoen. Alles wat de Heere hen had gegeven. En het zag tegelijkertijd ook weer vooruit naar het komende seizoen. Kijk, en dan komen we uit bij het water, waar het over gaat in deze tekst. Want wat heeft het loofhuttenfeest dus met water te maken? Wel dit, dat na die lange, droge zomer, want het klimaat daar was totaal anders als wij gewend zijn. Een zomer waar het regelmatig kan regenen en weer heel warm kan zijn. Nee, daar is een zomerlang droogte. Geen druppeltje regen. Dus na die lange periode van droogte werd er ontzettend uitgezien naar die eerste regen, naar die eerste najaarsregen. Het water uit de hemel voor het uitgedroogde land. En om dat te onderstrepen is er op de Loofhuttenfeest een traditie toegevoegd. God had het niet voorgeschreven. Maar het volk, zoals wij ook wel eens tradities hebben die niet rechtstreeks in de Bijbel terug te halen zijn, maar toch wel heel mooi kunnen zijn en een betekenis kunnen hebben. Zo had het volk ook een waterceremonie op het Loofhuttenfeest. In de rabbijnse geschriften lezen we daarover dat gedurende de 7 dagen van het feest er een optocht was van priesters, van muzikanten en van tempelbezoekers. Vanuit de tempel ging dan een stoet naar beneden met de hoge priester voorop, helemaal afdalen naar het waterbassin van Siloam. En daar beneden vulde de hoge priester een gouden kruik met dat water. Vervolgens keerde de stoet terug omhoog, de tempelberg op, door de waterpoort naar binnen, terwijl men zong uit Jesaja: en gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Verder naar boven en bovenaan de helling waren 2 zilveren bassins aangebracht, en het water uit het bassin van Siloam werd in het ene bassin leeggegoten, tegelijkertijd werd in het andere wijn gegoten. En daarbij werd gezongen uit Psalm 118: Och Heere, geef nu heil. Och Heere, geef nu voorspoed. En die optocht werd elke dag herhaald gedurende de 7 dagen van het feest. En op de laatste, de 7e dag, de grote dag van het feest, deden ze dat wel 7 keer. En daarmee was nog een herinnering tot leven gebracht. De inname van Jericho en Gods bevrijding van de vijanden. En elke keer werd er gezongen: Och Heere, geef nu heil. Och Heere, geef toch voorspoed. En op die 7e dag was er ook nog een andere stoet van mensen die in het dal wilgetakken verzamelden en die voegden zich bij die eerste stoet. En zo zien we dat voor ons gebeuren. Honderden mensen die hun wilgetakken schudden tot de bladeren ervan afvallen, trompetten die steeds luider blazen, muzikanten, koren die hun stem verheffen. En tenslotte op die laatste dag, na die laatste rondgang, en die 7-voudige rondgang om het altaar, werd dat water uit die bassins, dat water en die wijn in een climax van gejuich uitgegoten op het tempelplein. En heel het volk wat verzameld was, kon het voor ogen zien. Er is weer stromend water. Er is weer levend water. Teken en een verwijzing naar de Heere die dat had gegeven en die dat opnieuw zal geven. Opvallend dus, maar ook toepasselijk, dat God uitgerekend bij het Loofhuttenfeest, van die 3 feesten uitgerekend bij dat 3e grote feest, oproept om blij te zijn, om vrolijk te zijn. En daarom lazen wij uit Deuteronomium 16. En gij zult vrolijk zijn op uw feest. Gij en uw zoon en uw dochter en uw dienstknecht en uw dienstmaagd en de leviet en de vreemdeling en de wees en de weduwe die in uw poorten zijn. Iedereen dus, 7 dagen zult gij de Heer uw God feest houden in de plaats die de Heer verkiezen zal. Want de Heer uw God zal u zegenen in al uw inkomen en al uw werk uw handen. Daarom zult gij immers vrolijk zijn. Bij het Pascha wordt dat niet genoemd. En ook bij dat wekenfeest, bij Pinksteren, wordt dat 1 keer genoemd. Maar nu bij het Loofhuttenfeest dus meerdere keren met nadruk. Zelfs degene die normaal gesproken niet zoveel reden hadden om blij te zijn, weduwe, wezen, slaven, ze werden bevolen door de Heere om gedurende deze 7 dagen vrolijk te zijn. Waarom? Waarom die vreugde? In de oogst, in een geslaagde opbrengst? Ja, dat ook, maar niet als doel op zichzelf. Waar ging het de Heer om? Dat zijn volk, daar doorheen, door die oogst en door de voorspoed die ze hadden ontvangen, daardoorheen bij de gever zouden uitkomen, bij hem, de gever met een hoofdletter, van alle goeds. Dat het volk zou zingen, verheugd te zijn, In God, die naar waarde nooit te danken is. Met dit najaarsfeest. Gemeente, is dat herkenbaar? Ook vandaag, ook deze week weer opnieuw en ook de afgelopen week, waar was het de Heere om te doen toen Hij u voorspoed gaf? Toen Hij u eten en drinken gaf, dat de voorraadkast gevuld kon worden, dat de kraan, als u hem opendeed, weer water gaf. En zoveel dingen meer, waar was het Hem om te doen? Dat ook u net zo goed als het volk bij Hem zelf terecht zal komen. En Hem te erkennen, Heer, het is alles van u gekregen. Er was niks van mezelf bij. Misschien heeft u ook deze week wel iets mogen bereiken, een doel kunnen behalen. Of in kortere tijd geleden, of misschien staat dat binnenkort te gebeuren. Niet vergeten, waar gaat het de Heer om? Dat u ook daar in dat doel Hem de eer zult geven. Niet in mijn spullen, maar in God is al mijn heil en mijn eer. Dat wil het Loofhuttenfeest in de eerste plaats dus ook ons vandaag duidelijk maken. En dan komen we, gemeente, bij het tweede deel van de preek, want u begrijpt wel na deze wat lange inleiding. Straks als Jezus daarover gaat spreken, gaat Hij daar een les uit halen. Daarom hebben we het eerst gehad over het natuurlijke water, wat daar op dat tempelplein volop aanwezig was en waar het volk ook zo vol van was. En nu in het tweede deel van de preek zullen we luisteren wat dat te zeggen heeft over het geestelijke water. En dan komen we bij de Heer Jezus, die ook naar het Loofhuttenfeest gekomen is. Eerst leek het er niet op. Hij zou misschien wel achterblijven. Tenminste, dat dachten zijn broeders. Maar Hij komt uiteindelijk toch in het verborgen. Hij zegt, mijn tijd is nog niet aangebroken. Maar dan toch, dan komen we bij ons tekst, vers 37. Op de laatste dag, zijn er de grote dag van het feest. We weten inmiddels nu de achtergrond daarvan. Stond Jezus. Dat is iets bijzonders. Jezus gaat staan. Je moet zich voorstellen dat rabbies, en zo ook Jezus, altijd zittend onderwijs gaven. Op het tempelplein was er meer dan voldoende ruimte om plaatsen te vinden, om een plek te vinden, om zittend onderwijs te geven en dan de leerlingen, de discipelen er omheen, staand of zittend. Maar nu staat er dus op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus. Deze rabbi gaat staan. En dat betekent, nu komt er wat. Nu komt er iets wat bijzonder is. Misschien wel in de buurt van vlak voor of na die ceremonie waar het volk vol van is, dat het water wordt uitgestort door die priester, gaat daar nu die rabbi staan, Jezus. En dan staat er in het vervolg van de tekst, en riep. Jezus roept. Voor iedereen luid hoorbaar. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Dat moet iedereen gehoord hebben. En hoeveel zullen er niet geweest zijn op dit meest druk bezochte feest van het jaar? Zo iemand dorst, dorst. En of er dorst is. En of er een uitzien is naar water, naar de najaarsregens. Ja, maar bedoelt Jezus dat ook? Lichamelijk gezien heeft heel de gemeenschap, om zo te zeggen, dorst. Het droge seizoen is voorbij, de stortbakken zijn opgedroogd. De velden zijn droog, gebakken door de zon. Voor het nieuwe seizoen is inderdaad water nodig. Maar Jezus, Hij heeft geen waterpomp aangelegd, geen irrigatiesysteem. Vanaf het badwater. Nee, Jezus doelt hier op de geestelijke dorst. Figuurlijk gezien, geestelijk gezien, heeft heel het volk dorst. Ook al is de grootste regenbui van het seizoen gaande. Geestelijk is er dorst. Waarom? Omdat het volk God nodig heeft. Zonder God is het droog. Is het bestaan van een mens zoals een akker die droog staat. En vervuld met God is het als een akker die vervuld is met water en bloeit. Dus eigenlijk zegt Jezus met zoveel woorden. Wie God nodig heeft, komen tot mij. Zodat de mensen dat begrepen hebben. Die lijn die Jezus nu trekt van het natuurlijke water naar het geestelijke water. Maar in elk geval hebben ze vanuit de geschiedenis geleerd dat het natuurlijke water niet van afgoden komt, zoals van Baal, denk aan Elia. Maar dat het ook en alleen van de God van Israël te verwachten is. En als jaar op jaar het water in de stortbakken weer dun wordt, dan weet het volk dat niemand minder dan de Heere zorgt voor de vroege en de late regens. En toch kan ook toen al een oplettend luisteraar daar op dat tempelplein al iets hebben begrepen van de lijn die Jezus hier trekt. Van die geestelijke betekenis van zijn woorden. Zo iemand dorst, dat is niets minder dan een echo uit Jesaja. Dat kent u wel, die overbekende woorden, Jesaja 55. O, alle dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt, zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weeft gij de geld uit voor hetgeen geen brood is en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Zoals God een natuurlijk verschroeid land in een goed bewaterde tuin kan veranderen. Zo belooft God al bij monden van Jesaja om dat ook bij een geestelijk land te doen. Een geestelijk verschroeid land. Het te veranderen in een prachtige tuin. Vol water. En in deze echo spreekt Jezus dus deze woorden. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Jezus openbaart zich hier dus op het feest. Als niemand minder dan de Zoon van God te zijn. Want dat wist het volk heel goed. Alleen God kan regen geven. En dat zou iemand ook nog gedacht kunnen hebben. Wat gebeurt er hier nou toch? Wat is dit voor een rabbi? Wat beeldt hij zich in? Water te kunnen geven, dat kan God alleen. Zo iemand dorst heeft komen tot mij. Is dat niet godslasterlijk? Nee. Hier spreekt Jezus, de Zoon van God zelf, meer dan terecht. Roept hij deze woorden van Jesaja in herinnering en hij brengt ze tot een vervulling. En dan gaat hij verder in vers 38, die in mij gelooft, gelijkwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. Daar heb je dat, hè? Dat levende water, dat stromende water, wie in mij gelooft. Wie op mij vertrouwt. En zoals Jezus de bron is van het levende water, zo zal die bron van levend water zich dus ook voortzetten in ieder die in hem gelooft. Nou zegt iemand, wat komt er dan uit die bron? Wat is dan de betekenis van dat stromende water? Nou, Johannes schrijft dat er tussen haakjes bij, vers 39, en dit zei hij van de Geest. De welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Dit zal dus met het Pinksterfeest vervuld worden. Dat de Heilige Geest als een stroom van levend water, vanuit Petrus en vanuit Johannes en vanuit de discipelen en alle die geloven zullen, zal voortkomen een bron van de Geest te worden. Zoals ook in de profetie van Jesaja in hoofdstuk 44. Want ik zal water gieten op de dorstige. En stroom op het droge. En ik zal mijn geest op uw zaad uitgieten. En mijn zegen op uw nakomelingen. En dat voortdurend. Geen regenwater uit een stortbak, maar levend water. Gemeente, zie hier hoe Jezus zo uit een eenvoudig beeld van water de geestelijke les trekt. Toen voor de discipelen daar en voor ons vanmorgen opnieuw. De les dat zijn geest, de Heilige Geest, als een bron is die stroomt, die niet opdroogt, die ook niet op te vangen is in een stortbak en te bewaren is. Dat u hier vanmorgen zit en denkt, nu zal ik mijn bak ophouden en van Gods geest opvangen. En dan kan ik daar de hele week en misschien nog wel langer uit die bak van water leven. Hoe goed bedoeld ook. En toch is het nog veel rijker. Jezus wil niet dat u nu vanmorgen als het ware uw stortbak ophoudt. Maar dat u nu en ook in elk nieuwheden van straks en morgen en maandag en dinsdag en de ochtend en de avond voortdurend ziet op die stroom van levend water. Op de Heer Jezus en op zijn geest. Hij wil van zijn geest geven. Voortdurend. En zo is het een levendmakende geest. Die uw geestelijk leven, het akkertje van uw geestelijk leven weer wil bevochtigen. Zodat u weer en voortdurend zult zien op Jezus alleen de bron van het geestelijke leven. We zullen het ook zo kunnen zeggen. Hoe zult u nu deze week leven en overleven in geestelijk opzicht? In natuurlijk opzicht zult u leven en overleven met het natuurlijke water en met het eten en het drinken. Maar hoe zult u dat nu geestelijk doen? U zult alleen kunnen leven en overleven als u put uit de bron van levend water. Bij Jezus, Hij die van zijn geest geeft voortdurend. Dan zult u het leven in kunnen en het ook kunnen overleven. In de weg die u te gaan heeft, hoe die ook zijn mogen. Een weg van strijd en bestrijding, wat ook voorzegd is. Een aangevallen worden. En dan te putten uit de Heilige Geest van zijn kracht die Jezus u geven wil. En wat is nu de weg van de Heilige Geest? Altijd opnieuw de weg van het woord. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. En als u voortdurend van dat woord verlangt te leven, zult u dan ook niet voortdurend dat woord openen, daaruit lezen en daaruit zingen. En roepend en biddend, Heer Jezus, geef mij dan uw geest. Want zonder uw geest droogt het op. En dan kan het er aan het uiterlijk aanvankelijk nog best wat uitzien. Maar van binnen, dan voelt u het toch. Dat het droog komt te staan. En dat u uiteindelijk de vervulling van de Heilige Geest mist. Dat het wegcijpelt om zo te zeggen. En dat u in eigen kracht nog wat probeert wat godsdienstig te doen. Maar u voelt wel aan, dit is het niet. Ik ben weg van de bron. Ik moet terug naar mijn Heer en Heiland, de Heer Jezus. Die het u vanmorgen opnieuw toeroept. Zo iemand dorst heeft, zo iemand God nodig heeft, komen tot mij en drinken. Zo iemand God nodig heeft. Misschien kwam u vanmorgen wel hier. Vanuit dat droge en dorstige gevoel. Gelijk een hert verlangt naar de waterstromen. Zo verlangt mijn ziel naar u, o God. En zie daar Jezus staan. Want in de vertaling vanuit het Grieks, als daar staat dat Jezus daar stond, daar zit een voortdurendheid in. Dat is zo mooi, want Jezus staat daar dus nu nog steeds. Zo iemand dorst heeft, zo iemand nu God nodig heeft. Komen tot mij. Bij hem moet u zijn. En ziet u dat bij hem? Er is bij hem een bron van levend water van zijn geest, die nooit ophoudt. Die levend is, die vers is. U moet het niet hebben van uw herinneringen, ook niet van uw goede herinneringen van een jaren terug. Maar u moet het in dit heden, vanmorgen, van hem hebben, die in levende lijven voor u staat. En van zijn geest stromen wil geven. En van hem vol doet zijn. Wie in mij gelooft, wie op mij vertrouwt. Want wie wantrouwt aan deze woorden? Vraagtekens gaat plaatsen. Op basis van herinnering, op basis van ervaring. En denkt van, oh, maar ik ken mezelf. En het gaat vast wel weer mis. En oh, oh, oh. Die is uiteindelijk ongelovig. Nee, zegt Jezus, wie in mij gelooft, wie op mij vertrouwt. Ik geef het je. Al is het voor het eerst in je leven, dat zou toch ook nog kunnen. Dat je jarenlang naar de kerk gaat, meelevend bent, maar nog nooit werkelijk Gods geest in uw hart en in uw ziel hebt ontvangen. En tot een bron bent geworden en tot een zegen bent geworden voor de mensen om u heen. Dan klinken de woorden van Jezus net zo goed ook tot u en tot jou. Want ook dan heb je toch God nodig. Ieder mens op deze aarde, jong, oud, klein, groot, kerkelijk meelevend of niet, heeft toch God nodig. Hoor dan Jezus' woorden, tot jou gericht en tot u. Wie God nodig heeft, wie dorst, komen tot mij. Gemeente, en dan is er nog één lijn over in deze preek. We hebben van het natuurlijke water gehoord. De les die Jezus trekt naar het geestelijke water. Maar uiteindelijk, en daar wijst het Loofhuttenfeest ook naartoe, zal het gaan om het eeuwige water. Daarover het derde deel van de preek. Het eeuwige water. Want Jezus is naar het Loofhuttenfeest gekomen, terwijl het eigenlijk zijn tijd nog niet was. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dit. Jezus is naar deze aarde gekomen om de feesten die God had ingesteld te vervullen. Eén voor één te vervullen. De definitieve betekenis van het feest werkelijkheid te laten worden. Zo is het ook gegaan. Hij is begonnen en heeft het eerste feest van God, het Pesachfeest, vervuld. Het lam wat geslacht is. Jezus is als het lam ter slachting gebracht. Gestorven. Bij Pesach. Het tweede feest, het feest van de ongezuurde broden. De broden die niet oprijzen. Jezus heeft het vervuld. Hij is in het graf geweest en gebleven. En dan het derde feest, het feest van de eerstelingen. Jezus is als de eersteling opgestaan. Uit het graf. Nieuw leven ontvangen. Drie feesten kort op een rij. Alle drie in die eerste week. In die eerste feestweek. En dan 7 weken later. Het Pinksterfeest, ook wel het wekenfeest genoemd. Jezus heeft ook dat feest vervuld door zijn geest uit te storten. Zijn discipelen te vervullen. En in die tijd leven we nog steeds. In die tijd van dat vierde feest. En dan komen er nog 3. En die heeft Jezus nog niet in hun definitieve vervulling gebracht. De eerste daarvan, het vijfde feest van de 7, is het bazuinenfeest. Met de laatste bazuin, komt nog. Dan het 6e feest, het feest van de grote verzoendag. De verzoening van God met zijn volk Israël. En dan tenslotte het 7e en laatste feest, het Loofhuttenfeest. Gemeente, dat komt nog, de vervulling daarvan. En daarom dat Jezus aanvankelijk ook sprak, mijn tijd is nog niet gekomen. Zijn eerste komst naar de aarde was volledig gericht op dat voorjaars, op die voorjaarsweek. Zijn tweede komst, dat zal die najaarsweek weerspiegelen. Hoe we dat toch weten, uit de Zacharia 14 bijvoorbeeld. Ook zal te dien dagen, en dan gaat het over die laatste dag, die wel begint maar niet eindigt. Ook zal het te dien dagen geschieden, dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieten zullen. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Dat staat nog uit. Deze belofte uit Zacharia en zoveel meer, daar ziet de kerk nog naar uit. Daar ziet het Loofhuttenfeest naar uit. Dat dat vervuld zal zijn. En daar keek ook Johannes op Patmos naar uit. Openbaring 7. Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie, geslachten en volken en talen, staande voor het troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte gewaden en palmtakken waren in hun handen. De eerste verwijzing naar het Loofhuttefeest. En zij riepen met een grote stem, zeggende: de zaligheid, zij onze God, die op de troon zit. Want laatst in Zacharia, de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderling en de vier dieren en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: amen. De lof, de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte, zij onze God, in alle eeuwigheid. Amen. En even verder staat er: daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren, zij zullen niet meer dorsten en de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Gemeente, een wat langer citaat dit keer uit Openbaring. Maar dit is waar ook Johannes vervuld van was. En waar uiteindelijk Jezus vol van was. Dat dit Loofhuttefeest op zijn grote dag in definitieve vervulling gaan zal. En nu is hij bezig om dat feest te vervullen. En nu staat hij daar op dat tempelplein en hij roept het toe: zo iemand dorst heeft. En dat is een verwijzing naar het Pinksterfeest van de Heilige Geest. Het is de tijd van de voorbereiding op dat grote feest. Want er moet er worden toegevoegd. Het moet een schare worden die niemand tellen kan. En ook vanmorgen in een Haastrecht zullen er zijn die daarbij mogen horen. En misschien met u het wel. Die tot op vandaag van vandaag er nog buiten stond. Jezus voor ogen ziet. En dat deze dag de wissel mag omgaan. En voor het eerst hem ziet en hoort. En gelooft en vertrouwt, Heer Jezus. Als u het zegt, dan is het waar. Dan kan ik niet langer. Dan mag ik niet langer aan uw woord twijfelen. U die het zegt, zo iemand dorst. Ik heb u nodig. Kom tot mij. Zie, hier ben ik. En drink. U zult van zijn geest ontvangen. Meer dan genoeg. Het zal beginnen, maar het zal nooit ophouden. Jezus is bezig zijn feesten te vervullen. Straks in het najaarfeest zal dat waterthema van het Loofhuttefeest zijn vervuld. Eenmaal straks, op die grote dag. Dus gemeente, wat begon als natuurlijk water in een gebed om regen, bij een herfstfeest en een watergietceremonie. Dat wordt door Jezus gebruikt als een voorbeeld van het geestelijke water, het vol worden van de Heilige Geest. En het zal eenmaal in vervulling gaan, in de rivier van levend water, die in alle eeuwigheid van de troon van God zal stromen, waar God alles en in alles zal zijn door zijn geest. Gemeente, als u dit vooruitzicht vanmorgen opnieuw voorgeschilderd krijgt, want dat gebeurt toch, hè? Dan begrijpt u toch ook nog weer beter wat Jezus tegen zijn discipelen zegt in hoofdstuk 14, een paar hoofdstukken verder. Als zijn discipelen geconfronteerd worden met de werkelijkheid van elke dag en wij vanmorgen niet anders, dan zegt Jezus het tot hen: uw hart worden niet ontroerd. Gij die de gelooft in God, gelooft ook in mij, in het huis van mijn vader. Hemelse huis, die hemelse tabernakel. Daar zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben: ik ga heen om u een plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats bereid zal hebben, en daar is Jezus vandaag nog steeds mee bezig, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Gemeente, het is 2024 inmiddels. 2 millennia verder, bijna. De klok tikt nog steeds door. We leven dus nog steeds in de tijd van het natuurlijke water en het geestelijke water. Het eeuwige komt nog. Dat eeuwige water, wat in verbinding zal staan met het geestelijk water van vandaag. Als u vooruitziet en verlangt naar die eeuwige toekomst. Er is één weg en één middel. En dat is in Jezus verbonden door zijn geest. Want dat geestelijke water staat rechtstreeks in verbinding met dat eeuwige water. Dat loopt in een vloeiende lijn over. Dat zal overlopen op die dag. Maar gemeente, het omgekeerde is ook waar. Namelijk als u niet in Jezus gelooft, hem niet vertrouwt op zijn woord. Wel hem hebt gehoord en vanmorgen voor u heeft zien staan. Waarin hij tot u riep, zo iemand dorst nodig heeft die God nodig heeft komen tot mij. Maar uw antwoord daarop is een antwoord van, ik wacht nog even. Ik wil het eigenlijk nog niet, want ik weet dan moet ik dit en dat opgeven. En daar ben ik niet aan toe, of wat ook, wat voor reden allemaal. En dat blijft zo. Dan zal op die grote dag als Jezus terugkomt. Wel die stroom van eeuwig water worden voortgezet vanuit dat geestelijke water. Maar dan zult u daar geen onderdeel van zijn. Dan zal het omgekeerd worden. Dan zal de eeuwige droogte ingaan. Voor altijd van God gescheiden te zijn. Dan zal het een zomerdroogte worden die nooit meer ophouden zal. Voelt u het gemeente? Keer op keer, zondag na zondag, is het toch van tweeën één. Voor het eerst of opnieuw, verbonden te mogen raken met het leven van God zelf. Of voor te gaan op je eigen weg. Gemeente, Jezus is nog niet teruggekomen. En dat betekent, er is dus nog plaats. Juist voor hem of haar vanmorgen. Wie in alle eerlijkheid moet zeggen. Dat dat woord van toepassing is. In mij, dat is in mijn vlees, woont geen goeds. Zie op tot hem. Hoor. Wat moet u doen? Uw oren gebruiken. Hem toevertrouwen. Die het gegeven heeft. Een stroom van levend water. Meer dan voldoende. Voor de grootste van de zondaren. En ook voor de meest hardnekkige. En voor die eigenwijze. En voor dat kind van God vanmorgen. Wat daar wel van leefde vroeger. Maar daarvan losgeraakt is. Jezus wil het. Vernieuwen. Verlevendigen. En daar heeft hij geen weken voor nodig. Hij doet het onmiddellijk. Zo iemand dorst heeft, komen tot mij. En volgende week drinken. Nee, niet volgende week. En drinken. Meteen. Voelt u het? Daar moet u dan toch zijn. Bij hem. Hoe gaat u leven? Straks de kerk uit. Hoe gaat u overleven? Natuurlijke zin in geestelijke zin. Het kan toch niet anders. En het zal toch niet anders zijn dan achter de Heer Jezus aan? Hoe dwaas zou het zijn om deze stem van hem voorbij te laten gaan? Ja, het zal een weg zijn van strijden. Tegen de duivel, tegen de wereld en tegen de zondigheid van binnenuit wat opkomt. Maar aan zijn hand is de beste plek. Achter hem aan. Zijn geest is vele malen machtiger dan alle boze geesten. Als u hem aanroept, moet de boze wijken. En hij zal het... Hij zal geen stand houden. Jezus zal u vanuit zijn hart stromen geven. Meer dan genoeg deze dag door te komen. En morgen mag u opnieuw aan hem vragen. Niet uit een sportbak putten. Maar opnieuw vraag, Heer Jezus, vervul mij met uw geest. En maak mij tot een bron. Tot een bron van u. Voor mijn omgeving. Voor de plaats waar u mij gesteld hebt en geroepen hebt. Of het nou thuis is, of op het werk, met de collega's, met de buurt. Mag ik alstublieft, Heer, een bron zijn van uw geest? Mag ik zo heilig zijn voor u, dat ook anderen door mij heen voor het eerst en weer opnieuw u zullen ontdekken en ontmoeten. Verbonden zullen worden met die eeuwige stroom. Gemeente, nog eenmaal. Het is Jezus die het zegt en roept. Zo iemand dorst. Die komen tot mij. En drinken die in mij gelooft. Gelijkerwijs de schrift zegt. Stromen des levende waters zullen. Dat is een belofte. Zullen. Uit zijn buik vloeien. Mag het dan zo zijn. Dat het in uw hart het antwoord is zoals dat wat ook Johannes gaf. In uw hart namelijk de geest in uw hart. Die het zegt. De geest en de bruid zeggen het. Kom. En die het hoort zeggen. Kom. En die dorst heeft. Komen. En die wil. Neem het water des levens. Om niet. Amen. Laten we samen danken, bidden en ook de voorbeden doen. Ik noem u dat zondagavond 4 februari, vorige week zondag, er bij Mark en Clarine de Bie van Oostenbrugger een zoontje is geboren met de naam Myron David. Ik denk dat David ook niet David moet zijn, maar vergeef me als het toch wel zo zou moeten zijn. En gelukkig gaat alles goed. Volgende week zondag zal de bediening van de Heilige Doop plaatsvinden. Broeder Tuilo is weer opgenomen in het ziekenhuis opnieuw vanwege een longontsteking. De uitslag voor de heer Bal was gunstig. Er waren geen bijzonderheden gevonden in de darmen. Dan is ook de echtgenoot van mevrouw Van Dam. Op 12 februari moet er bij meneer Van Dam een niersteentje verwijderd worden. Deze punten zijn uit de gemeente genoemd. We zullen ze straks in de voorbeden noemen. Zullen we samen de heren danken en ook bidden. Heren, welzalig heren die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Zoals u het volk Israël door al de zegeningen heen wilde leren om te zien op u de geven van al het goede. De geven van het natuurlijke water, heren, zo wilt u ook vanmorgen ons leren. Om door alle dingen heen, de natuurlijke zegeningen en de geestelijke zegeningen en de eeuwige zegeningen heen, u de heren te erkennen als de gever en ons te verheugen in u naar waarde nooit te danken. Hoe is het toch mogelijk, heren, dat u voor zulke slechte, voor zulke zondige mensen gekomen bent, vergeving van zonde uitroept, verdiend hebt, weggeschenkt, om niet, heren, dat wonder. Daar is nu de eeuwigheid voor nodig. Om daar, omdat tot in alle eeuwigheid, daarvoor u de eer en de lof en de dank en de aanbidding te brengen. Zoals ook Johannes dat verwoordde. Heere, zo bidden wij tot u. De morgen van deze dag. Vervul ons, vervul de gemeente met uw geest. Doe het, Heer, naar uw belofte. Er is zoveel droogte. Er is zoveel leegheid. Droogte en leegheid omdat u er niet bent. In de wereld om ons heen. Maar Heere van nature ook in ons hart. En ook in het kerkelijke leven. We kunnen met alles wat we doen, met alle bedoelingen die we hebben, toch haast ongemerkt weer bij u vandaan gaan en groeien. Heer, als u ons daar vanmorgen aan opnieuw wilde ontdekken, heeft u ons niet bij die ontdekking laten steken. Maar heeft u het medicijn en de middel, het middel, de weg tot het leven gewezen. U bent het zelf. Doe ons zo leven, Heer, dicht bij u en uit de bron van uw Heilige Geest. Geef dat aan jong en oud, ook weer in de week die voor ligt. Heren, we binnen en we danken u in het bijzonder met Mark en Clarine, met Myron en David, heren, u bewaarde, u spaarde leven en u gaf leven. We danken u dat het goed mag gaan en we bidden u, mag ook dit nieuwe, jonge leven er zijn tot meerdere eer en glorie van uw grote naam. Heren, wees u met broeder Tuilo, die opnieuw moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Bezoek hem daar, heren. Voor u zijn er geen grenzen. Uw geest doorbreekt de grens, ook van de muren van het ziekenhuis. Doe hem dat ervaren. En zien op u de gever daarvan. Heren, we danken u met de heer Bal, die uitslag kreeg waaruit volgde dat er geen bijzonderheden waren. Dat betekent dat het leven, het natuurlijke leven, een vervolg kan krijgen. Mag ook zijn natuurlijke leven en het vervolg daarvan in het teken staan van u en van de vervulling met uw geest. Heren, wilt u ook zijn met meneer Van Dam, als daar een operatie zal plaatsvinden. Wilt u de artsen wijsheid geven, danken u voor de mogelijkheid dat zo'n operatie kan gebeuren. Dat het tot zegen mag zijn voor het natuurlijke lichaam. En doe ook hem en die om hem heen staan ervaren dat u de gever bent van al het goede. En dat u het niet bij het natuurlijke wil houden. Maar dat u het te doen is om het geestelijke en uiteindelijk ook het eeuwige en het natuurlijke alle drie tegelijk. Geen van alle uitgezonderd. Heer, doe zo heel de gemeente. Ook de kinderen. Dicht leven bij de Heer Jezus. Dag na dag. Eerbiedig vragen, Heer Jezus. Wat wilt u? Wat ik doen zal. Wilt u mij kracht geven? Wilt u mij helpen? Dat ik niet verkeerde dingen hoef te doen. Dat ik mag leven zoals u leefde. Dat ik u lief zal hebben. En ook de mensen om mij heen. Geeft u ons dat alle, Heren. Van jong tot oud. Dat we heilig mogen zijn. Niet om daar zelf mee wat te worden. Maar om zo tot een bron te mogen zijn en worden. Voor de mensen om ons heen. Dat er ook hier in Haastrecht en omgeving. Uitbreiding mag zijn van uw koninkrijk. Dat u de Heer Jezus herkend zal worden voor het eerst en voortdurend als de koning van hemel en aarde die gekomen is en komen zult. Doe ons daaruit leven, Heren, en daarvan spreken. En geef ons uw geest om dat te doen en om dat te verwoorden. Heren, we bidden zo voor de kerk en de bredere verbanden. De vele gemeenten, onze landelijke kerk, de protestantse kerk in Nederland. In al haar geledingen, ontferm u, Heren. En geef leven en een herleven vanuit de bron. Uzelf, uw geest. We bidden dat ook voor het werk van de zending, wat plaatsvindt en plaats mag vinden. We danken u voor al diegenen die daarin ook daartoe ook geroepen zijn en zich daartoe ook geroepen weten. Om zelfs het hele leven daaraan te mogen toewijden. Sterk hen. En geef dat het gezegend zal worden. Niet om hun woorden, maar om uw woord. Want u bent het zelf, Heren, die door het werk van uw geest bezig bent uw koninkrijk uit te breiden. We bidden ook voor de kerk die vervolgd wordt. Op zoveel plaatsen in deze wereld die van dichtbij ervaren dat een dicht leven bij u een totale botsing is met het leven hier van een mens zonder u. Sterk hen en bemoedig hen ook daarin. En geef kracht om staan te blijven, geesteskracht, die ruimschoots voorhanden is, die u beschikbaar hebt en ook hen zult geven. En niet indien ook zij op u zullen vertrouwen. Heren, wees met deze wereld. Met de nood in deze wereld. Die hier op allerhande wijze zichtbaar wordt, werkbaar wordt. In welk voor opzicht ook. Heren, u kent alle dingen en u weet ook de weg die deze wereld nog te gaan heeft. In de richting van het einde. Hoe lang dat ook nog mogen duren. Houd stand. Onderhoud zelf, Heren, uw werk. Dat het stand mag houden. Tot op die grote dag en toebereid mag worden. Al zal het door de oordelen heen zijn. Toebereid op het nieuwe rijk. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar eeuwige vreugde zijn zal. Heren, en doe ons tot die tijd vol zijn. Van uw belofte. En de vreugde die u had bevolen. Leg het in het hart. Dat de vreugde in u een vooruitschaduw zal zijn van de eeuwige vreugde. We bidden ook in het bijzonder voor het volk Israël. Door u bijeengebracht. We weten niet hoe het verder moet. Doe het ons niet verwachten van politieke oplossingen. Maar doe het ons voortdurend alleen verwachten van u de Heer Jezus. Die toegezegd heeft. De laatste dag. Uzelf te zullen verzoenen. met uw eigen volk. Heer, ontferm u. En dat er tot die tijd velen voor het mogen toegevoegd aan het rijk van u. Wat nu begint, nooit ophoudt. Zo vragen en bidden wij, Heer, al deze dingen van u. Wij hebben het niet verdiend. Geeft u het uit genade alleen. In Jezus' naam. Maranatha. Amen. Gemeente, ons slotlied is uit het Gebed des Heren, vers 3 en vers 9. Regeer ons door uw geest en woord in deze tijd van het Pinksteren. Regeer ons dan zo door uw geest en door uw woord. En ook vers 9 zullen we zingen. Die door uw geest ons troost en leidt. U zij de lof in eeuwigheid, psalm, of nee, ik bedoel gezang. Gebed des Heren, vers 3 en 9. Bidden we tot besluit van deze dienst om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.